Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103, het vierde en het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. 4 en 5 van Psalm 103. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna wordt u gelezen uit de Hebreeënbrief, tweede hoofdstuk, versen 9 tot en met 18. Dus Hebreeën 2, versen 9 tot en met 18. En we zingen na de schriftlezing Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ieder spreken in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Hebreeën 2. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Trouwe Heere, hoe zouden wij tot u durven naderen? Als we zien op wie we zelf zijn voor u, zelfs na de morgendienst. Wat is er in ons te prijzen? Dat u ons zoveel gunsten wilt bewijzen, dat wij voor de tweede maal gelegenheid krijgen om naar uw huis te gaan, om onder uw woord te verkeren, om uw heilstem te horen. Dat is een groot wonder, want daar hebben we het niet naar gemaakt, dat hebben we ook niet verdiend. En geef dat we dat ook erkennen. Door het ontdekkende werk van uw Heilige Geest ons daar maar heel nadrukkelijk bij bepalen, dan wordt het een wonder. Een wonder in onze ogen dat u nog met ons te doen wilt hebben. Wij komen ook niet tot u, Heere, omdat wij enige vrijmoedigheid in onszelf zouden vinden. Maar omdat u het zelf gezegd hebt, doe mij uw stem horen. Ach, Heere, zo komen we tot u en bidden of u ons genadig wilt zijn, in spreken, in luisteren. Dat we de woorden van u ook zullen verstaan, dat we ze ter harte nemen, dat we eronder leren buigen. U spreekt in uw woord zulke rijke dingen. Van dat dierbare bloed van het lam dat reinigt van alle zonde. Van uw zorgende liefde, o Vader, van alle barmhartigheid. Dat u in alles verzocht bent geweest en dat u te hulp kunt komen in de strijd van het leven, in de moeite en de zorgen die we hebben. U kent ons en u weet wat er in ons leven aan de orde is. Geef maar dat we alles in uw handen leggen, doorboorde handen. En dat wijst erop dat er bij u genade is te verkrijgen, verdiend door u, o Lam Gods. Verdiend door u, die zo bitter daarvoor heeft willen lijden, die hemelse heerlijkheid heeft willen verlaten om zondaren, die alle heerlijkheid derven, die dat moeten missen en die niet anders verdiend hebben dan de eeuwige dood, nog uw genade wil bewijzen en op wil heffen uit het stof en heerlijkheid wil geven, eeuwige heerlijkheid, zaligheid. Heere, ga de rijen langs. Wilt u spreken tot ons hart? Zie, ik ben uw heil alleen. Geef toch, als wij aan deze dingen voorbij leven, dat we het werkelijk kunnen zeggen en zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? U bent het allerhoogst en eeuwig goed. Dat er verandering in ons leven gekomen is. Dat we geen lust meer hebben in de zonde, maar dat we lust hebben om u te dienen, u te vrezen. Heere, wilt u dat bewerken? Wilt u dat ook verdiepen? Geef toch aan uw kinderen ook dat zij steeds vaster komen te staan in dat allerheiligst geloof, dat ze wassen, dat ze toenemen, groeien in die genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Er is zoveel te leren ook vanuit uw woord. En u bent die hoogste profeet, wil ons onderwijs geven, Heere, op de kansel en eronder. En dat we samen honger hebben, dorst naar uw gerechtigheid, dan zullen we immers verzadigd worden met het goede van uw woning. Heere, we bidden u, wil ons zo genadig zijn en we danken ook voor uw goedheid aan ons bewezen, zoveel zegeningen waarmee u ons overlaat. En die goede tierenheden van u, die moeten toch tot bekering leiden. En geef dat dat ook zo zal zijn in ons aller leven. Denk, Heer, aan onze kinderen. Wees ze nabij in alles, op school, in de studie, de jongeren. En geef toch dat zij ook daarin veel bij u te raden gaan. U hebt het toch zelf gezegd, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat we het van u mogen begeren. Met de wijsheid van de wereld kunnen we niet toe. Maar geef toch dat we verstand hebben. Met goddelijk licht bestraald, dan zal ons oog op uw wetten staren. En daarvoor zijn we ook hier bij elkaar, om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Om te leren hoe we wandelen moeten. Om verder te kunnen in deze nieuwe week. Om achter u aan te gaan, Heren. Geef dat ook aan onze oude broeders en zusters, ook aan de avond van het leven. En als er onzekerheid is, als er duisternis is, o, laat het licht mogen doorbreken, o zon der gerechtigheid, en geef toch dat ze uw vriendelijk aangezicht mogen zien, dat vrolijkheid en licht geeft, dat het ten tijde van de avond licht zal zijn. Wees met hen ook als de gebreken van de ouderdom zich zo duidelijk doen gevoelen. We bidden voor hen die in de kracht van het leven staan. Ook in deze tijd van recessie, van moeite en zorg, op economisch gebied, maatschappelijk. U kent de vragen die er leven, de zorgen waar we misschien van vervuld zijn. Wilt u zelf erin meekomen? Laat toch dit alles juist een zegenrijke uitwerking mogen hebben. Deze uitwerking, dat het ons leert om u achteraan te kleven, om het van u te verwachten, een heilrijk God. U die het nooit gezegd hebt, dat er bij u tekort is. Ja, u hebt ook niet gezegd tot het huis van Jacob, tot het zaad van Jacob, zoek mij tevergeefs. En we mogen ook in deze omstandigheden uw aangezicht zoeken en bidden. Laat het toch tot zegen mogen zijn voor ons allen. We bidden voor hen die in de kracht van het leven staan. We bidden voor ouders, in de opvoeding van de kinderen. Ga ze voor met uw heilicht. We vragen u, heren, of u zijn wilt met de Theologische Universiteit. Geef professoren, docenten en studenten verstand van God en goddelijke zaken. Leer ze maar zelf, heren. Geef dat we alle toch leerjongeren zullen zijn van u. Om niet anders te wensen dan Jezus Christus en die gekruisigd voor te stellen. Zoals u dat van ons vraagt. We bidden u ook of u gedenken wilt aan onze kerken. Geef toch aan de deputaatschappen, aan allerlei commissies, uw goddelijke zegen. Laat het heilzaam zijn voor ons kerkelijk leven. We bidden nogmaals, heren, of u de zieken gedenken wilt van deze gemeente en van andere gemeentes. Wat is er veel moeite, rouw, wat is er veel verdriet. Leer het ons maar leggen in uw handen, want u hebt het zelf gezegd. Dat u het aanschouwt, opdat we dat in uw hand zouden leggen. Bij u zijn milde handen, vriendelijke ogen, maar ook almachtige handen. Wilt u in alle opzichten uw gunst betonen. We bidden ook, heren, of u gedenken wilt aan de gezondheidszorg, alle die daarin werkzaam zijn. Geef maar liefde, lust, moed en kracht om daarin werkzaam te zijn. Ook trouw, om dat alles zo te doen zoals u dat van ons vraagt in uw woord. Laat het tot zegen mogen zijn van velen. We leggen alles voor u neer. U weet wat nodig is. In ons jonge leven, in het opgroeien, maar ook bij het ouder worden. Ontfermt u zich, heren, naar de grootheid van uw genade. En geeft dat we de stem van de goede herder horen. Want de schapen horen zijn stem en ze volgen. En geeft dat we zulke volgelingen zullen zijn. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 130, daarvan het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 2 en 4 van Psalm 130. Gemeente, u bent bij de behandeling van de Heidelbergse Catechismus toegekomen aan zondag 5. En dat willen wij samen lezen en ook luisteren naar de bespreking daarvan. Zondag 5, deel dat begint over de verlossing van de mens. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken, zulk een, die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Wij zingen na de prediking uit Psalm 73, daarvan het 13e vers. En ik attendeer u erop dat de collecten de volgende zijn. Dus na dat zingen van Psalm 73 wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerk, tweede voor landelijke evangelisatie, derde voor rente en aflossingen. Bij de uitgang hangen de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Gemeente, zondag 5 begint met een van de belangrijkste vragen van ons leven. Tenminste, ja, ik hoop wel dat dat ook nog een vraag is. Want soms denk je wel eens, ja, is dat al niet een gepasseerd station? Hoe krijg ik een rechtvaardig, een genadig God? De vraag of er een middel is om gered te worden, daar gaat het hier om. Dat is die vraag waarmee Luther worstelde. Hoe krijg ik een genadig God? Sommigen zeggen, nou ja, dat is toch voorbij. Als je gelooft, dan is het toch klaar. En anderen zeggen weer, ja, dat is geen vraag meer. Het is voor mij veel meer de vraag van, bestaat God eigenlijk wel? En als God dan bestaat, en als hij dan alles bestuurt, dan doet hij het toch wel slecht. Hoe zit dat toch? En toch, gemeente, deze vragen, dat zijn vragen die nodig zijn. We moeten onszelf ook onderzoeken. En dat is blijvend nodig, ook als je de Heer hebt liefgekregen. Want we moeten wel allemaal God ontmoeten. Daar komen we allemaal straks voor te staan. Die grote, witte troon. Als we eerder sterven, voordat de Heer weer komt, zullen we voor hem moeten verschijnen. Rekenschap afleggen. Hoe krijg ik een genadig God? En daarom die vraag die klemt wel. Is er een middel om van onze zondeschuld verlost te worden? Want als die vraag onopgelost blijft, dat is vreselijk. Dan moeten we wegzinken in de eeuwige duisternis, verdoemenis. En u zegt de catechismus, en dat is op grond van Gods woord helemaal, dat dat middel er is. In 74 vragen en antwoorden, want dat is dat deel van de verlossing. De kinderen weten toch wel, hè, hoe de catechismus wordt ingedeeld. In die drie stukken, ellende, verlossing, dankbaarheid. En dit gedeelte, dat is dan het begin van dat gedeelte van de verlossing. En in 74 vragen en antwoorden bezingt de catechismus dan in allerlei toonaarden dat redmiddel. Daar wordt in zondag 5 nu een begin mee gemaakt. Ja, zegt iemand, maar hoe zit nou die verhouding? Want als je dat toch zo bekijkt. Maar 3 zondagen over de ellende. En zoveel zondagen over de verlossing en over de dankbaarheid. Is dat eigenlijk niet wat te weinig? 3 zondagen over de ellende. Zondag 1 is dan die inleiding en dan die andere zondagen over de ellende. Nou, we weten inmiddels heel goed welk effect bommen hebben als die ergens op terechtkomen. Op huizen, op steden. Dat weten we heel goed. Dan is alles in 1 keer verwoest. In korte tijd. Maar de opbouw van een dorp, van een stad dat getroffen is, dat vergt natuurlijk veel en veel meer tijd. En zo moet u dat ook maar bedenken. De val van ons mensen, dat was in 1 ogenblik gebeurd. Maar hoeveel tijd is het niet gekost om dat te herstellen? Eeuwenlang is de komst van de Messias voorbereid. Wat is dat tegengestaan? Wat kost het een tijd en een moeite om een zondaar op de knieën te krijgen? Hoe lang is de Heer misschien al met u of met jou bezig geweest? Dus die 3 zondagen over de ellende, dat geeft wel aan, het was zo gauw verwoest. Dat schone werk dat de Heer gemaakt had. Ons schepsel, ons leven verwoest. Door die ene daad. En dan moet u ook dit erbij bedenken, dat in die andere zondagen over de verlossing, en dat zult u ook wel zien bij leven en welzijn in de toekomst, maar ook in het gedeelte van de dankbaarheid, komt de ellende ook aan de orde. Maar het zijn wel verschillende aspecten. En eerst wordt dan hier erkend in zondag 5, dat we naar het rechtvaardig oordeel van God straf verdiend hebben. Nou, dat is al heel wat. Dat dat erkend wordt. Want daar zijn we niet zomaar aan toe. Dat hebt u ook in die afgelopen keren ongetwijfeld wel te horen gekregen. Allerlei verontschuldigingen werden te bedden gebracht. Je kunt dat zo lezen in die 3 zondagen. Maar nu is het dan zover. Het wordt erkend. Straf verdiend naar het rechtvaardig oordeel van God. Geen nieuwe uitvluchten zijn er meer te bedenken. Verontschuldigingen, ze zijn ontkracht. Geen vluchtwegen zijn meer open te houden, waardoor wij de schuld kunnen afschuiven. Nee, straf verdiend. Want God reageert in zijn heilige toorn op zijn versmade liefde. En dat is een rechtvaardige reactie. Zijn verbond verbroken. Zijn liefde vertrapt. Straf verdient naar Gods rechtvaardig oordeel. Dat wordt erkend, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Alleen, nu nog die vraag, hoe we aan die straf kunnen ontkomen. Waarom ziet, jongelui, God de zonde nou niet door de vingers? Dat is niet omdat God zo onverbiddelijk streng is. Weet je waarom het wel is? Omdat God zo rechtvaardig is. De Heer doet wat hij belooft. Ook toen hij met Adam heeft afgesproken. Dat wie zou zondigen de dood zou sterven. En daarom is die aangekondigde straf onontkoombaar. God is rechtvaardig. Ook in zijn straffen. En daarom kunnen we op hem aan. Als de Heere zou zeggen, ik zie het wel door de vingers. Zou je dan op die God aankunnen? De Heere doet wat hij zegt. En dan wordt hier niet gevraagd om vermindering van de straf. Kan het niet wat minder? Nee, ontkoming. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Weer in genade aangenomen te worden. Weer, staat er. Dat is net als voor de zondeval dus. Want ook toen leefden Adam en Eva van Gods gunst en zijn genade. Heel dat paradijselijke leven, dat was een geschenk van God. Was onverdiend, dat hadden Adam en Eva zich niet waard gemaakt. Dat was ook puur genade. Het onmogelijke wordt eigenlijk gevraagd. Kunnen we die straf nou niet ontlopen? Hoe kan het nou ooit weer goed komen? En na allerlei uitvluchten klinkt het dan in zondag 5, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend te hebben, is er nog een middel om die straf te ontgaan. Dan staat er, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Want de zonde, dat is aanranding van Gods eer, dat is majesteitsschennis. Er moet recht geschieden. Want God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Ja, door al zijn deugden wordt hij aangespoord. Ook in het straffen. Gemeente, jongelui, zo ver moet het inderdaad komen dat iemand gaat belijden, dat hij tot het inzicht is gekomen, dat zijn ellende juist het gevolg is van de zonde. En dat we gekomen zijn door dat alles in schande, in ellende, in verlorenheid. Dat is noodzakelijk. De Heere zegt immers, alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. En dan gaat het niet om de mate, dus hoe diep je dat dan allemaal weet en zo. Want dat kan verschillend zijn. Maar het gaat er wel om dat we dat leren erkennen. Ik heb naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf gediend. Wij mogen aan het ernstige karakter van de zonde niet voorbij gaan. Niet over de zonde heen leven. Oh, wat is het erg als het nog van ons geldt. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Oh, zeker, daar moet je voor ingewonnen worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dat wil de Heilige Geest dan juist ook doen. En daarom laat de Heere dat evangelie ook verkondigen. Dat is juist het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En daarvoor gebruikt de Heere ook het woord en de prediking van het woord. En het behaagt hem om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Dat je gaat erkennen, Heere, dat heb ik verdiend. Maar wilt u me in genade aanzien? Dus wat we eerst zien hier in zondag 5, de zonde wordt uiterst serieus genomen. Anselmus die heeft eens gezegd, gij hebt nog niet overwogen van welk gewicht de zonde is. Dat zijn wij nog geen zondaar voor God geworden. U weet niet wat nodig is om van uw zonde schuld verlost te worden. Geen verlangen om wederom tot genade te komen. Hoe ligt dat nou in ons leven? Deze belijder hier in de catechismus, die is op zijn plaats gekomen waar God ons hebben wil. Waarvoor de Heere ons ook de spiegel voorhoudt, elke keer weer. Daarvoor heeft hij die hoogste leermeester, die hoogste profeet ook gegeven. Wij hebben geen been meer, gemeente, om op te staan tegenover die hoog, heilige en rechtvaardige God. En dat heb je nou levenslang nodig. Ontdekking en ellendekennis, dat is genade. Wij denken wel eens dat vergeving van zonde genade is, maar ontdekking en ellendekennis, dat is ook genade. Dat is geen voorwaarde tot genade of voorbereiding tot de genade, zoals soms wel eens gezegd wordt. Nee, dat is genade zelf. Dat je ogen open gaan, dat je het gaat zien hoe je eraan toe bent voor de Heere. De zondekennis mag niet een eigen leven gaan leiden. Daar moeten we ook voor oppassen. Dat gebeurt soms ook. Dan gaat een eigen leven leiden en dan blijf je daarin zitten. Dat mag niet. Want van je ellende kun je niet leven. De bedoeling is altijd weer om tot de Heer Jezus Christus uit te drijven. Wat hier gebeurt in zondag 5... dat zou je eigenlijk zo kunnen zeggen. Hier wordt gebogen onder het recht van God. Heere, als u mij verloren laat gaan, u bent recht. We hebben het ook gezongen, hè? Uit Psalm 130. U bent recht in al uw weg en werk. Heere, u bent rechtvaardig dat u blijft vasthouden aan uw eis. Dat wij moeten leren volkomen in overeenstemming met uw heilige wet, die goed is ook en heilig is, te leven. Het is rechtvaardig dat u de zonde straft. Hier knielt een boeteling neer. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dan zijn de wapens ingeleverd. Ben jij dat, jongen of meisje? Zie je daar hier je eigen beeld in? Dat je zegt, ja, dat heb ik mogen leren. Heere, het is waar. Helemaal waar. Ik heb alles verzondigd, ik heb alles verprutst. U zegt het in uw woord en het is waarachtig, want u bent recht. Daar onderbuigen. Niet één keer. Zo van, ik mocht onder de Heere komen, toen en toen eens. Nee, telkens weer. Niet alleen een feit uit een ver verleden. Hardhandig moest de Heere zijn kinderen, kijk maar in de Bijbel, er telkens weer bijbrengen. En dit bijbrengen. En dan niet alleen maar zeggen, we hebben allemaal tijdelijk en eeuwige straf verdiend. Maar beleven. Dat is uit Christus leven. Zegt u nou eerlijk, botst het bij ons al vaak niet met die tijdelijke straf? We hebben het nog niet eens over die eeuwige straf, maar botst het al vaak niet met die tijdelijke straf in het leven? Als het tegenloopt in je leven. Is er dan dat gestadig op zijn goedheid hopen, hoe het ook mocht tegenlopen? Ziet u, niet alleen maar een zaak van woorden, maar dat moet nou dagelijks beleefd worden, in diepe afhankelijkheid van de Heere. Dan word je klein en dan ga je groot van de Heere denken. En dan krijg je oog voor de zegeningen, voor de weldaden die de Heere je nog schenkt. Denk maar aan klaagliederen. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat we niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Iedere morgen nieuw. Onverdiende zegeningen die wij ook ontvangen. Want ik heb naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Nee, nee, dan is het niet zo dat het zover moet komen in je leven, zo wordt dat soms voorgesteld, zover moet komen dat het onverschillig is of je nou verloren gaat of niet. Dat klinkt heel vroom als dat zo wordt gezegd. Het moet je onverschillig zijn of je verloren gaat of niet. Dat is nou buigen onder Gods recht. Dat lees ik nergens in de Bijbel. En je ziet het hier in de catechismus ook. Er staat, is er enig middel? Het wordt erkend, er wordt gebogen onder Gods recht naar het rechtvaardig oordeel van God, tijdelijk en eeuwige straf verdient. En tegelijkertijd is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Denk nou eens aan de lijdensgeschiedenis. Wat hoor je nou van de lippen van die moordenaar? Aan het kruis. Hij buigt onder het recht van de Heere. Wij strafwaardig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En tegelijkertijd dan roept hij tot de Heere. Heere, gedenk mijner. Dat was die moordenaar echt niet onverschillig hoor. Of er nog genade zou zijn. Werkelijk niet. Het was de verloren zoon niet onverschillig of de vader hem zou wegstoten of niet. O nee, hij ging naar de vader toe om schuld te belijden, maar tegelijkertijd om te vragen of hij een van zijn huurlingen mocht worden. Heer, als ik maar bij u mag zijn, daar gaat het om in het geestelijke leven. Is er nog een middel? Ik schatte mij geheel verloren. U kent die psalm. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht, maar dan dat andere. Maar bij u is vergeving. Nou, in vraag 12 ziet u die beide zaken heel duidelijk met elkaar verbonden. En toch, is dit wel een goede vraag? Want het gaat er hier om, wordt gevraagd om van die straf af te komen. Is dat nou niet egoïstisch? Is het je dan alleen maar begonnen om van de straf af te komen? En als er geen sprake was van straf, dan zouden we ons er misschien helemaal niet druk over maken, of wel? Zou u zich er dan nog druk over maken als er nog geen hel was? Iemand zegt, ja, maar dat is het juist. Want het gaat toch om de eer van God? Het gaat er toch niet om dat je van je straf afkomt, maar om de eer van God? En misschien bent u of ben jij daar ook wel eens bang voor dat je met die vraag te veel je behoud je eigen zaligheid op het oog hebt. En dat je te weinig oog hebt voor de eer van God. Is er een middel om die straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Die straf ontgaan. Gemeente, zo is dat niet bedoeld hier. Want weet u wat die straf inhoudt? Die straf die houdt namelijk in dat je nooit meer dan met God kunt omgaan. Dat zou toch het ergste zijn, of niet? Hoe kan dat nu volkomen worden? Deze vraag is eigenlijk een schreeuw om God. Heren, we kunnen u niet missen. Is er een middel om die straf, die welverdiende straf, te ontgaan? En wederom tot genade komen. Kijk, en dat is het wat je nou eigenlijk ook verwoord vindt in Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Denk eens aan Psalm 63. Mijn ziel en mijn lichaam hijgen en dorsten naar u. Naar u. Ziet u, als er werkelijk is het buigen onder Gods recht, als er sprake is van ellendekennis door genade gewerkt, dan is er ook een smeken, dan is er een innig verlangen in je hart om zalig te worden, om verzoend te worden met God. Dat het goed is tussen de Heere en je hart. Daar gaat het toch om? Dat het weer goed komt met de Heere, wederom tot genade komen. Het moet weer goed worden. Als je de Heere moet missen, dan mis je toch alles. Vindt u dat ook? En daarom die vraag. Is er nog een middel? En dat is dus niet egoïstisch. Weet u waarom ook niet? Omdat God in het zaligen van zondaren op het hoogst verheerlijkt wordt. Weet u wie er Gods eer rooft? Hij of zij die het bloed van Christus onrein acht. Wat heeft de Heer Jezus geweend over de zorgeloosheid en de biddeloosheid van Jeruzalem? Och, of gij bekend het ook nog op deze uw dag wat tot uw vrede dient. De Heer heeft gezegd, wie dank offert, zal mij eren. Daar wordt de Heer in geëerd. Die dankbaar gebruik maakt van dat offer, van dat bloed van de Heer Jezus Christus. Die eert de Heer daarin. Wilt u hem nog langer onteren als u nog voor eigen rekening leeft? Is het niet tot eer van de Heer Jezus Christus dat hij die moordenaar aan het kruis uitriep, gedenk mijner. Dat hij gebruik maakte juist van dat middel dat de Heer zelf gegeven had. Dat hij zelf was. Zijn bloed gegeven, zijn leven gegeven. Wees mij zondaar genadig, zei die tollenaar. Wat zegt de Heer Jezus? Hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Kom tot mij, zegt de Heer. Wend u naar mij toe. Waarom zoudt gij sterven? Kom, buk mede voor hem neer. Zoudt u hem langer onteren, jij ook, door aan zijn genade voorbij te gaan? Als u nog een vijand bent van vrije genade, bid dan, Heere, leer mij bukken voor u, buigen voor u, u bent het zo waard. Is er een middel? Hoe moet dat nu? En er staat, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schiet. God wil dat. Dat is het einde van alle tegenspraak, van alle discussie. Zijn wil is heilig en goed. Er moet aan het recht van God worden voldaan. Valt dat tegen? Dat de Heere dit zegt. Dat hij zegt betalen. Er moet betaald worden. Misschien zegt u, is dat nou evangelie? Ja, want de catechismus wil hier nu uitleggen wat genade is. Want daar ging het toch om. Wederom tot genade komen. Dus dan krijg je een uitleg over wat genade is en hoe duur die genade is. Genade door recht. Sion zal door recht verlost worden. Het antwoord dat lijkt zo onpersoonlijk. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Maar de catechismus die wil zeggen dat die vraag om verlost te worden in wezen de vraag is hoe aan Gods recht kan voldaan worden. Elke redding zonder dat aan het recht van God wordt voldaan is geen echte redding. Er is geen verzoening zonder voldoening. Wij ontvangen geen genade voor recht, maar door recht. God wil dat het betaald wordt. Of door onszelf, of door een ander. En wat houdt dat dan in? Twee dingen. Dat de straf op de overtreding van de wet gedragen wordt, dus de vloek. En dat de eis van de wet volbracht wordt. Volkomen gehoorzaam leven. Dat zijn de twee dingen. En wellicht weten de jongeren ook het onderscheiding die dan gemaakt wordt. Catechisatie, wellicht tegengekomen. Dat is nou de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. Gehoorzaam geweest door te lijden, de straf te dragen. Gehoorzaam geweest door helemaal te leven overeenkomstig Gods wil. Dat is de dadelijke, dus met ter daad gehoorzaam geweest. Die twee dingen, dat moet gebeuren. God wil dat. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze daarom gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Weet u, Gods kinderen die krijgen door wedergeboorte rechtsgevoel. Dan is het je niet om het even hoe je zalig wordt. Dan is het je niet om het even hoe je in de hemel komt. Dan wil je wel zalig worden. Maar niet ten koste van Gods recht, van Gods eer, van Gods naam. Maar door recht. En daar is God ook alles aan gelegen. Daar heeft God nou zijn eigen zoon voor gegeven. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. Daarom moeten wij aan haar, aan die gerechtigheid dus, of door onszelf, of door een ander volkomen, volkomen betalen. Want zonde, dat is het verstoren van de goddelijke orde. Dat is een aanslag op het plan van God met deze wereld. En de zonde moet betaald worden. Dat eist de gerechtigheid. Anders gaat de wanorde heersen. Dan is God geen God meer. En wie betaalt nu? Wij moeten aan Gods recht voldoen. Dat wil zeggen, wij moeten onze zondeschuld betalen. En zoveel goed doen dat het kwaad ermee goed gemaakt wordt, gecompenseerd wordt. Nou, het is wat geprobeerd. En dat gebeurt nog. Op allerhande manieren. Zo goed mogelijk proberen te leven, ieder het zijne geven, zelf je verlossing verdienen. Want kijk, dat zit nou in ons, hè? Dan hoeven we onze hand niet op te houden. Want als het erop aankomt, willen we helemaal niet van genade leven. Gemeente, dat is nog nooit iemand gelukt om die prijs te betalen. Luther heeft er vreselijk veel voor gedaan, maar het is hem niet gelukt. Hij kreeg geen vrede, totdat het evangelium vrij sprak op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Wij maken immers onze schuld dagelijks meer, groter, staat hier. Wilt u een voorbeeld hebben? Als u in de auto rijdt, moet u nou van de week eens naar kijken. Er zit een kilometerteller toch op? Nou, die zie je elke keer verspringen. Elke kilometer dat je rijdt, komt er weer één bij. Dat is het nu, ook met onze zonde. Elke dag meer. Nou, jullie zullen wel een mobieltje hebben, jongelui. En als je dan veel belt, op een bepaald moment, uiteindelijk, krijg je de rekening gepresenteerd. En misschien ben je wel eens geschrokken. Dat je dacht, oh, zoveel? Als dat nou zo is, denk dan ook eens hier aan deze catechismuszondag. Kijk, als het om geld gaat, dan voel je dat in je portemonnee. Maar voel je ook die schuld tegenover de Heere? Daar gaat het nu om. Wij maken onze schuld dagelijks meer. Het gaat hier niet om geld, maar om leven. En zijn wij nu in staat om dat zelf te doen? Die schuld bij God in te lossen? Er staat een heel sterke uitdrukking. In geen allerlei wijze. Dat betekent op geen enkele wijze. Een heel sterk antwoord. Dat betekent, je kunt het op allerhande manieren proberen, maar het lukt je nooit. Elke poging om van onze kant de verhouding tot God weer in orde te maken, is uitzichtloos. Rome probeert het nog steeds. Maar dat lukt niet. En dat geeft onzekerheid, dat geeft twijfel. Kijk, daar gaat het nu om. Wij moeten dus doordrongen worden van onze onmogelijkheid in dit opzicht. Want zelfverlossing, dat zit ons in het bloed. Je vindt dat bij alle andere godsdiensten ook, zelfverlossing. Want dat is het kenmerkende verschil tussen alle andere godsdiensten, welke er ook zijn, boeddhisme, hindoeïsme, islam, noem maar op, en de christelijke godsdienst. Dit kardinale verschil staat zelfverlossing tegenover verlossing door een ander, door de Heer Jezus Christus. Wij maken onze schuld dagelijks meer. En dat moeten we goed weten. Nou, zegt iemand misschien, vandaag heb ik het toch aardig goed afgebracht. Ik ben me eigenlijk helemaal van geen kwaad bewust. Ik heb eens nagedacht, maar ik ben me niet van kwaad bewust. Nou, dat kan. Echt, dat kan. Maar dat is geen maatstaf. Of wij het ons bewust zijn. Wat is dan de maatstaf? Dat is Gods woord. En dat woord zegt, wij struikelen dagelijks in velen. Dat is de werkelijkheid. Al zouden we ons daarvan niet van bewust zijn. Deze maatstaf, die moet gebruikt worden. Niet dat subjectieve van ons gevoel of van onze mening. Ik denk en ik vind. De schuld wordt elke dag groter in plaats van kleiner. Wij kunnen niet zelf betalen. Maar hoe moet dat dan? Kan een ander dan voor ons betalen? Er gebeurt toch wel eens meer in het gewone leven. Als een kind een ruit ingooit. Dat soms de ouders dan die ruit betalen. Gemeente, dat kan in dit opzicht niet. Geldelijke schuld kan nog door een ander betaald worden, maar zedelijke schuld niet. Kan een ander schepsel dan niet betalen? Dat is die vraag. Hè? Kan ook ergens een bloot, dat betekent enkel en alleen, dus iemand of iets dat alleen maar schepsel is, kan ook ergens een schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Is er een hulpinstantie waarop een beroep gedaan kan worden? Misschien een godvrezende vader of een godvrezende moeder. Zoveel gebeden. Iemand die niet zo'n groot strafregister heeft als ik. Kan die daar niet gevonden worden? Kan die daar niet inspringen? Nee. Gemeente, de zonde staat de mens in de weg. Denk eens aan Mozes. Oh, wat was het edelmoedig toen hij zich aanbood om voor dat volk in de plaats uit Gods boek gedelgd te worden. Delg mij uit uw boek. Dat kon toch niet. De Heer wijst het af. Wie kan nou die eeuwige toren dragen? Dat zullen de verdoemden in de hel moeten doen. Maar die komen er nooit meer uit. Daar is de eeuwigheid voor nodig. Dat is je toekomst als je deze zaligmaker afwijst. Die straf die kan geen mens dragen. Dat is veel te zwaar. Daar vertilt een mens zich aan. Zeg, jongen of meisje, heb jij het al eens geprobeerd? Als je vader een hele zware koffer heeft. Je bent klein en je probeert om die koffer op te tillen. Dat gaat niet. Zo zwaar. Nou, dat is het in feite. Geen schepsel kan die zware prijs betalen. Nou, misschien een engel dan. Als dan geen mens, geen gewoon mens kan, maar een engel. Nee, kan ook niet. Waarom niet? Die heeft geen lichaam. Engelen kunnen wel eens lichamen ontvangen van de Heer. Denk maar als ze bij Abraham op bezoek komen ook. En er zijn meer voorbeelden van. Maar een engel is een geest. Heeft geen lichaam. Een dier dan? Nee, kan ook niet. Want die heeft geen ziel. Je kunt dieren offeren. Maar die nemen de schuld niet weg. Die offers die wezen alleen maar op het eigenlijke offer. Daar wezen ze heen. Want het is onmogelijk, staat er in de Hebreeënbrief, dat het bloed van stieren of bokken de zonde zou wegnemen. We hebben dat ook gezongen. Brandofferen nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Dieren kunnen een mens van heel veel nut zijn. Oh zeker, ze kunnen de last dragen, helpen. Als je iets moet verplaatsen. Ze kunnen opsporen als er sprake is van drugs, ruiken. Ze kunnen mensen die verdronken zijn, soms dieren, honden, plaats bepalen. Ze beginnen te blaffen. Ze kunnen blinden geleiden en nog veel meer. Maar nooit kunnen ze boeten voor de zonde van de mens. Geen hond kan in de plaats van zijn baas een gevangenisstraf uitzitten en de boete betalen. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Nee, staat er hier, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel dus Iemand die alleen maar schepsel is, de last van de toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Ziet u weer hoezeer wij doordrongen moeten worden van die onmogelijkheid aan onze kant. Weet je, jongelui, wat die dwaze meisjes zeiden tegen die wijze meisjes? Geef ons van uw olie. En wat riepen toen, wat zeiden toen die wijze meisjes? Wij hebben precies genoeg voor onszelf. Ze konden niet geven. Wat moet een schuldenaar bij een andere schuldenaar zoeken? Is er nog een middel? Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Een schreeuw, hoort u dat, om een middelaar. Meer nog, een verlosser. Iemand die in mijn plaats wil gaan staan. Die borg wil worden met zijn hartebloed. Wie klimt de berg des Heren op? Alleen die rein van hart en hand en ogen is, zegt de dichter. Zulk een staat hier. Die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Zulk een. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is nou mogelijk bij God. Van onze kant geen middel om gered te worden. Maar van Gods kant, gemeente, wel. Een heel uniek middel. Dat middel is een middelaar bij God vandaan. Iemand die bemiddelt tussen twee partijen, God en ons, op een heel bijzondere manier. Namelijk dat hij zowel de ene partij is als de andere partij. God en mens. Verenigd beiden in één persoon. Deze middelaar is vlees en bloed geworden middel. Hebben we hem nodig? Hij komt van God als een geschenk. De Heer biedt hem aan. Hoort hem. Een redmiddel ook voor mensen van onze tijd. In hem is redding. In hem is God aanwezig. God zelf moest er aan te pas komen, gemeente. Wij kunnen het niet meer van ons uit goed krijgen. Geef mij Jezus of ik sterf. De catechismus die wil laten zien dat de verlossing niet een vanzelfsprekende zaak is, maar dat het een ongedacht wonder is. Wat hier staat in de catechismus, dat is geen theoretisch lesje hoor. Maar dat is de praktijk van het genadeleven. Het gaat om die worsteling van een zondaar, om verlossing. Kent u dat? Maar dan wel met behoud van Gods gerechtigheid, van zijn deugden. En zo wil de catechismus ons drijven, dringen naar de voeten van de Heer Jezus Christus, aan de voet van het kruis. En dat leer je gewoonlijk niet allemaal op één dag. Het is net als met de zonsopgang. De Heer Jezus die wordt in Maleachi ook genoemd, niet voor niets, de zon der gerechtigheid. Niet de zon des heils of de zon der genade. Er is heil, genade, alleen in een rechte weg. Door gerechtigheid, doordat er voldaan wordt aan het recht van God. Wat moeten we voor een middelaar en verlosser zoeken? Hoort u dat het persoonlijker wordt? Hoort u wel? Niet een middel, maar nu wordt er gesproken over een middelaar, een verlosser. En dan zoeken. Ja, boven zoeken. Dat wordt wel eens gezegd, hè. Als je naar de dokter gaat en ja, je komt nog eens een keer bij de dokter en nog eens een keer. En dan zeg je al gauw, zou het niet eens wat hogerop zoeken? Dat is nou een specialist. Nou, dit is het. Zoeken de dingen die boven zijn, staat er toch in Colossense 3. Oh nee, geen mens die vanuit zichzelf het in die richting zoekt. Want we loven stad en land af. We leggen alles ten koste aan andere middelen. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw. Ze had alles gedaan. Al haar leeftocht, haar geld. Maar niet siroep. Er staat in 1 Korinthe 2. Maar gelijk geschreven is. Hetgeen het oog niet heeft gezien. En het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien. Die hem lief hebben. En dat heeft God nu geopenbaard door zijn geest. Zoeken we. Ja, deze parel van grote waarde. mogen we zoeken in de prediking. Hem zoeken die zich laat vinden. En toch ook gevonden wordt door degene die hem niet zochten. Ook dat zelfs. Maar ja, dat zeggen ze dan pas achteraf. Heer, ik heb het niet aan mezelf te danken. U hebt me zoekend gemaakt. U hebt me getrokken. Door u alleen. En wie hem vindt, die vindt nou het leven. En die trekt een welgevallen van de Heer, staat er in Spreuken 8. Wederom tot genade komen. Van alle kanten is het afgesneden. Ik mag niet, ik kan het niet en ik hoef het ook niet, gemeente. Er is een middelaar die het kan en die het wil. Daarom staat er ook dat hij opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Hebt u deze middelaar al gevonden? Zoekt u hem? Zit u daarvoor hier in de kerk? En jij is hier vanmiddag zo'n door onweder voortgedreven, zo'n ongetrooste misschien, die een middelaar, die een verlosser zoekt, een borg voor zijn ziel. Hij is er. U mag hem zoeken in de Bijbel. En daar zult u hem vinden, zoekt en gij zult vinden. Waar zou je die parel van grote waarde anders willen zoeken dan in zijn woord? Daar hoef je niet voor in de hemel op te klimmen. Kan niet eens. Maar er staat, hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Waarachtig mens, in Bethlehems kribbe, neergelegd, in doeken gewonden, onder het oordeel, arm geworden, opdat hij door zijn armoede zondaren rijk zou kunnen maken. Waarachtig mens, ons vlees en bloed aangenomen. En rechtvaardig mens, zonder zonde. Wie van u overtuigt mij van zonde, kon hij terecht zeggen. Geen enkele smet of schuld. O, heb het al eens uitgeroepen, gemeente. Zulke een is mijn liefste. Blank en rood, blank is een onschuld. En rood beladen met de schuld. Al waren uw zonden, zegt de Heer, als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ik zal ze maken. Waar hebt u het nu? Waarachtig mens, rechtvaardig mens en waarachtig God. Immanuel, God met ons. Zijn eigen zoon niet gespaard, maar gegeven. Waarachtig God. Sterker, zegt de catechismus hier, want zo'n verlosser hebben we nodig. Sterker dan alle schepselen. Hij is het. God uit God. O, zoek hem in zijn woord, voor het eerst of opnieuw. De held, bij wie God hulp beschoren heeft, ook voor u en voor jou. Hij heeft het gezegd, zie hier ben ik, ben uw heil alleen. De hitte van Gods gramschap is geblust. Hij heeft dat opgevangen. En daarom kan de Heer ook zeggen, grimmigheid is bij mij niet. O, voelt u het dan niet? Dat het harte bloed van Christus druppelt in de gemeente. Als dat evangelie mag verkondigd worden. Thomas riep het uit. Mijn Heere en mijn God. De Hebreeën schrijver die laat zien. We hebben dat hoofdstuk net gelezen. Hebreeën 2. Dat Christus meer is dan de engelen. En dat hij meer is dan Mozes. Meer dan Aaron. Meer dan al die priesters van het Oude Testament. Hij gaat die alle ver te boven. Maar hij heeft zich niet geschaamd ons zijn broeders te noemen. Dat is wat. Zo hoog. Hij is ons vlees en bloed deelachtig geworden, zegt de Hebreeën schrijver. Vlees. Dat de gevolgen van de zonde in zich draagt. Paulus zegt dat hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Zo ons in alles gelijk geworden. Zonder zonde, ja. Wel die gevolgen van de zonde. En de toorn van God die op hem rustte vanwege onze schuld. Het woord is vlees geworden. En hij is niet gekomen zomaar eventjes uit de hemel om eens te kijken, om zich heen te kijken. Oh nee, en dan weer weg te gaan. Dat gebeurt bij rampen soms, hè, dat de koningin even langskomt in het rampgebied. Dat is heel mooi, dat is prachtig, dat is geweldig voor de mensen, geeft ook steun. Maar hoe goed bedoeld ook, gemeente, ze gaat weer weg. Maar zo is de Heere niet. Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding der wereld. De hulp moest van buitenaf komen. Bij ons vandaan kon het niet meer. Er wordt wel eens gezegd, je moet in de huid van een ander kruipen. Zeggen we wel eens, om iemand te begrijpen. Je moet in de huid van die ander kruipen. Dat betekent je helemaal in de situatie van zo iemand verplaatsen. Nou, dat is in zijn algemeenheid onmogelijk, want je bent die ander niet. Maar Heer Jezus Christus heeft meer gedaan dan in onze huid kruipen. Hij heeft onze natuur aangenomen die gezondigd had en die moest betalen. Op de wereld gekomen, zoals wij allemaal op de wereld gekomen zijn, via de schoot van onze moeder. En dat allereerste begin van ons, dat was al fout in zonde ontvangen, conceptie, en geboren. En daarom kinderen van de toren. We kunnen in het Rijk van God niet komen als we niet opnieuw geboren worden. Er moet verandering komen. Wezenlijke verandering. Van dood levend. Niets is er bij ons op te knappen. Maar nu heeft Hij dat alles overgedaan. Hij heeft de straf willen dragen. Lijdelijke gehoorzaamheid. En alle gehoorzaamheid aan Gods wet volbracht. Gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Om met zijn onschuld, zijn heilige ontvangenis en geboorte, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht te bedekken. Opdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld van de dood had. De schuld overnemende borg, ziet u hem? Ziet u hem? Sions betalende borg. Hij heeft op Golgotha de rekening vereffend voor zijn kerk. Het is volbracht, heeft hij uitgeroepen. Alles betaald. God heeft de schuld op hem gelegd. Het behaagde de Heere, staat er, om hem te verbrijzelen. En in hem kussen nu de gerechtigheid en de vrede elkaar. Heb hem nodig. Ik mag het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet eens. O God, wil uw knecht door schuld verslagen, zegt een dichter. Niet voor uw vierschaar dagen. Wat zegt de Heer? Wat is zijn antwoord? Zie mijn knecht. Ik kom om uw wil te doen. Zo sprak de Heer Jezus in de eeuwigheid al. Volkomen bereid. De Vader die bereid was om hem te zenden. Wie zal ik zenden? Hij sprak het. Ik kom om uw wil te doen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij kwam. En de hemel ging open toen hij hier op aarde was. Een paar keer. En toen klonk het. Hoort hem. Mozes zei, ik noemde het al. Heere, delg mij uit uw boek. Toen dat volk gedanst had rond dat gouden kalf. En zoveel ongerechtigheid en zonde had bedreven. Maar het kon niet. Hij was enkel een mens. Meer niet. Een bloot schepsel. Een zondig mens ook. Maar er is er één uit de hemel neergedaald. En die heeft die berg beklommen. Jezus Christus. Is er nog een middel om zalig te worden? Ja. Eén weg. Één naam. Één middelaar. En die ene, die is genoeg. U kunt zalig worden. Jij kunt zalig worden. Wat dunkt u van de Christus? Jeremia zegt het, de Heere, onze gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En zo wederom tot genade komen. En dan klinkt het in het hart, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Amen. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, u was het die het heil bewerkte. En daarvoor bent u te loven, een leven lang. En zelfs de eeuwigheid zal daarvoor nodig zijn, om u de eer en de dank daarvoor toe te brengen. Doe ons daarin delen, Heere, allen, wie we ook zijn. Het wordt ons voorgehouden, vanuit de hemel, hoort hem, dit is mijn geliefde zoon. Grote liefde hebt u geschonken. Geef dat we er niet aan voorbij leven. Dat ook de noodzaak ervan zien, Heere. Dat het met u in het reine komt. En dat we elke keer weer nodig hebben zicht op die volkomen zaligmaker. Er kan niets van ons bij. Er hoeft ook niets van ons bij. Het ligt alles in hem. Barmhartige Heere, wilt u met ons meegaan? Geef dat deze dingen toch ook in deze komende week betekenis voor ons hebben. Dat het ons drijft naar uw genadetoon. Dat we toegaan met vrijmoedigheid. Niet vrijmoedigheid die we aan onszelf ontlenen. Maar die we ontlenen aan u. Die troon der genade. Die een troon van genade is geworden door uw werk. O dierbare borg en zaligmaker. Wilt u zo ons ook doen leven tot eer van u. Geef dat we ambt en plicht getrouw verrichten tot uw eer. Zegen de gemeente in het werk. Geef dat we dat in diepe afhankelijkheid van u zullen doen, ook in de komende week. Bewaar ons, Heere. We bidden u of u alles wel wilt maken. Ook in deze vakante periode. Geef maar veel gebed. En wilt u op uw tijd de man van uw raad zenden. Wij vragen het u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Zevende van 118. Ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.